Christ als hulp voor ons, totdat het werk opbaren is gedaan. Dank u, o mijn Vader, u gaf uw eigen Zoon, Geest als hulp voor ons, totdat het werk opbaren is gedaan. Geest als hulp voor ons, totdat het werk op aarde is gedaan.
Verzadig mij.
Eén, twee, drie, vier.
Hier niet. Boven hoor ik het wel.
Boven doet het wel?
Ja.
Nou, dat is het belangrijkste. Hier kunnen ze me wel horen. Zullen we met lied 412 gaan beginnen uit Opwekking. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. 412. Dag Nesmie. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Neem mijn juk op u en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
En ook het lied wat daarachter staat, hoe kom ik van zonde vrij, leid mij naar het kruis van Jezus. Lied 413 uit Opwekking.
Hoe kom ik van zonde vrij? Leid mij naar het kruis van Jezus. Nee, van schuld, van slavernij. Leid mij naar het kruis van Jezus. Niet door eigen kracht, door werk dat ik volbracht. Maar het kruis dat is genoeg. Daar heeft hij gebloed, in mijn plaats geboet, toen hij al mijn zonden droeg. weet ik wie vrede geeft. Leid mij naar het kruis van Jezus, wie een lied van vreugde geeft. Leid mij naar het kruis van Jezus. Als een nieuw gebod uit het hart van God, komt zijn liefde die vergeeft. Zijn gerechtigheid, genade die bevrijdt, en die mij in reinheid kleedt. Hoe kan ik het leven aan? Leid mij naar het kruis van Jezus en zijn weg gewillig gaan. Leid mij naar het kruis van Jezus.
En op dezelfde bladzijde nog lied 411. Geprezen zij de Heer, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Lied 411.
Geprezen zij. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. Want het geknakte riet verbreekt hij niet. Al wat beschadigd is, herstelt hij op de duur. Wat want dat durft hij niet, want hij kent ons verdriet. Barmhartig schenkt hij ons zijn warmte en zijn vuur. Geprezen zij de Heere. Dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere. Dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil. Want een gebroken hart veracht hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt hij op zijn tijd. Hij troost de treurende, de zwakken beurt hij op. Barmhartig schenkt hij ons zijn goede tierenheid. Geprezen zij de Heere. Dag en dag draagt hij ons, die God is ons heil. Geprezen zij de Heere. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil.
Dankjewel. Hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En geweldige liederen die we zo met elkaar mogen zingen. Dat hij zo trouw is aan ons. Hij zoveel geduld heeft. En we mogen ook weten dat hij vanavond in ons midden wil zijn. Zullen we God zegen vragen voor dit samen zijn? We danken u, Vader in de hemel, dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. En deze prachtige liederen mogen zingen. Heer, waarin u ons uitnodigt om van welke situatie dan ook tot u te komen. En Heer, als we ons afvragen van hoe kunnen we het leven aan, en het leven is niet altijd even makkelijk, dan weten we, Heer, dat we bij het kruis van de Heer Jezus zoveel kracht ontvangen, zoveel moed om verder te gaan. We danken u, Heer, dat wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft u juist uitgekozen. Om juist de wijzen en de krachtigen te beschamen. Heer, en hoe zwakker wij worden, hoe meer uw kracht in ons openbaar kan worden. We hebben daar zondagmorgen over na mogen denken. En we danken u, Heer, dat dat ook waarheid is. Heer, wilt u ons vanavond een gezegende avond geven? Wilt u met hen zijn die op afstand deze avond met ons meemaken? Dank u wel dat we zo samen mogen bidden. Samen als het ware aan de frontlinie mogen staan en voor uw werk hier ter plaatse mogen bidden. Heer, laat het zo zijn dat we vanavond veel van u mogen leren. Maar ook uit één mond, eendrachtig, ons gebed tot u mogen richten. Dank u wel, Heer, dat we zo dit samen zijn aan u op mogen dragen. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan samen Filippenzen 3 vers 1 tot en met 11 lezen. Filippenzen 3 vers 1 tot en met 11. Filippenzen 3 vers 1, daar lezen we. Overigens, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u is het veilig. Let op de honden. Let op de slechte arbeiders. Let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die door de Geest Gods hem dienen. Die in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen. Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees te vertrouwen, mijn vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen. Uit het volk van Israël. Van de stam Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wet een Farizeeër. Naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Naar de gerechtigheid der wet onberispelijk. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heere dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dit alles om hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. Tot zover dit stukje uit Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16. Ja, Paulus die heeft nogal het een en ander verteld wat hem zo wedervaren is. Ook over Epafroditus, waar we de vorige keer over nagedacht hebben. Dat hij ziek was, dat hij zelfs ten dode ziek was. En dan heeft Paulus het in vers 27, het laatste stukje, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Aan de ene kant zou je zeggen, Paulus, het valt je niet mee. Het zit je behoorlijk tegen. Maar dan zegt hij zo mooi in het eerste vers, overigens, mijn broeders, verblijdt u. Dat is zo mooi, hè, dat Paulus die twee kanten laat zien. Aan de ene kant het lijden van Christus. Maar zijn blijdschap in Christus is altijd groter dan de teleurstellingen in zijn omstandigheden. En daarom staat er ook zo mooi, verblijd u niet in de omstandigheden, maar verblijd je in de Heere. En als je je focust, als je je blik richt op de Heer Jezus, op hem alleen, dan heb je in elke situatie altijd reden om blij te zijn. Die blijdschap van binnenuit. En dat zegt de Heer Jezus letterlijk, opdat mijn blijdschap in u volkomen zijn. Opdat mijn blijdschap in u zijn. Nou, dat valt niet altijd mee in allerlei omstandigheden. Maar Paulus die zegt overigens, mijn broeders, dus met alles in rekening houdend, verblijd u in de Heere. En dan begint hij eigenlijk iets met een nieuw thema, iets te schrijven aan deze broeders en zusters daar in Filippi. Hij ziet gevaar. Er dreigt gevaar in de gemeente van Filippi. Paulus heeft het door. En daarom is het zo belangrijk dat de eerste twee woordjes zo belangrijk zijn. Let op. Er wordt in de Bijbel heel vaak gezegd dat we op moeten letten. Dat we waakzaam moeten zijn. Niet alleen waakzaam voor de komst van Christus, maar waakzaam moeten zijn voor de dreiging die er altijd is naar de gemeente. Elke gemeente wordt bedreigd. Of je het nou wilt of niet, er zijn altijd vijanden van buitenaf of van binnenuit die het werk van God kapot willen maken. En zo ook hier in de gemeente van Filippi. Dan noemt Paulus hier drie onderwerpen. Hij zegt, let op de honden. Let op de slechte arbeiders. En let op de versnijdenis. Waar zou Paulus het nou toch over hebben hier? Waarom schrijft hij hier zo cryptisch? Waarom zegt hij niet gewoon waar het om gaat? Waarom gebruikt hij hier van die bedekte termen om toch hier een bepaalde groep mee aan te duiden? Nou, misschien is het sowieso wel goed om eens je af te vragen, aan welke mensen denkt hij hier eigenlijk? Als hij de gemeente van Filippi wil waarschuwen. Wat is die dreiging? Vanuit welke hoek komt de dreiging naar Filippi? Valse profeten. Ja, zeker. Maar heb je ook een idee van uit welke groep deze mensen komen? Vanuit
de niet-Joden.
De
niet-Joden? Er worden vaker gezegd, dus over de kruimels, dat is dan van de honden.
Ja. In een ander gedeelte in Matthäus 10, meen ik, zegt er Jezus, ik kan het brood van de kinderen niet zomaar aan de honden voorwerpen. En dan worden de heidenen, de niet-Joden, vergeleken met honden. Maar zou Paulus hier nou echt spreken van, let op die heidenen? Nou, dat is wel precies het tegenovergestelde, hè? Albert zegt, de Joden. Ja. Nou, ik denk wel, als je inderdaad, je ziet hier dat eigenlijk de rollen helemaal omgekeerd worden. Als je kijkt naar het hele stukje wat je hier hebt en naar dat waar Paulus voor waarschuwt, dan waarschuwt Paulus voor die mensen die het zo goed weten, vanuit het judaïsme de gemeente in Filippi willen bedreigen. Honden, waarom gebruikt hij deze uitdrukking? Nou, honden in Nederland, dat zijn kwispelstaartjes, dat zijn diertjes van de baas, dat zijn vrolijke hondjes, die worden verwend in het huis. Maar de honden in die tijd, dat waren geen huishondjes. Honden die daar rond scharrelden, er waren eigenlijk helemaal geen mensen die honden in huis hadden. Dat was een beest wat daar ergens rondliep. Maar honden die waren altijd roofzuchtig uit op dat wat ze maar konden krijgen, wat ergens te vinden was. En dat is hetgeen wat Paulus hier eigenlijk zegt. Er zijn mensen die rondgaan en proberen te pakken te krijgen wat ze kunnen krijgen. Dat bedoelt Paulus met deze honden. Ze gaan helemaal alleen voor zichzelf. En ze denken niet aan anderen. Het zijn roofgierige mensen. Dat in de eerste plaats. Ten tweede spreekt hij hier van slechte of verkeerde of foute arbeiders. En ten derde spreekt hij hier, let op de versnijdenis. Nou, dit is een woordspeling. En dat is een woordspeling op de groep die Paulus met name bedoelt, degene die uit de besnijdenis komen. Let op degene die uit de besnijdenis komen, met name die judaïstische groep, Want die zijn bezig om de boel te versnijden. En dat te versnijden betekent, die brengen scheiding teweeg. Ze willen de boel uit elkaar drijven. En daar heeft Paulus in zijn werk al zo vaak mee te maken gehad. Hè, dat er een gemeente ontstond en dan kwamen de Joden eraan en die hebben de hele boel weer opgeblazen. Hè? Nou, Paulus zegt, let alsjeblieft op deze mensen. En dan zegt hij in het derde vers, want wij zijn de besnijdenis. Nou, de ware besnijdenis, zoals Paulus die noemt, dat is niet de besnijdenis die met mensenhanden gebeurt, maar dat is de besnijdenis van het hart. Dat is die innerlijke besnijdenis. Dat is die besnijdenis dat wij met Christus aan het kruis gestorven zijn. Dat ons vlees gekruisigd is. Dat is de ware besnijdenis. Niet de uiterlijke besnijdenis, maar het ware christendom. En hier zie je dus dat een evangelische gemeente gevaar loopt door religieuze mensen. Religieuze mensen die als het ware dat evangelische in de gemeente willen veranderen. Religieuze mensen die de evangelische gemeente als het ware willen bedreigen. We hebben hier dus de ware besnijdenis. En als je de ware besnijdenis kent, dan staat er, dan dien je hem, dat staat in vers 3, die door de geest van God hem dienen. Hij zegt die mensen van die versnijdenis, die mensen die slechte arbeiders genoemd worden, die roofgierige mensen, die dienen God alleen maar vanuit zichzelf. Vanuit hun eigen energie, vanuit hun eigen kracht. En ik denk inderdaad dat dat iets is wat wij constant moeten overdenken, dat wij alleen, maar dan ook alleen door de geest van God hem kunnen dienen. En dat wij alleen in Christus kunnen roemen. En nooit een werk voor onszelf benoemen. Omdat wij niet op vlees vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk de inleiding tot het stukje dat Paulus zegt. Mensen, pas op voor deze mensen. Want wij staan anders erin. Wij dienen niet vanuit het vlees, maar uit de geest. Wij zijn werkelijk besneden. En dan noemt Paulus hier zo mooi, trouwens, zegt hij, zij denken op het vlees vertrouwen te stellen. Nou, als je dan op het vlees vertrouwen wilt stellen, mag ik dan mezelf even als voorbeeld noemen. En dit is een van de weinige stukjes, het komt 3 keer voor in de brieven van Paulus, dat Paulus een getuigenis geeft over zichzelf, wie hij nou echt vanuit nature is. Dus hij geeft als het ware iets over zichzelf bloot, wie hij is. Nou, als je dan ziet hoe Paulus zegt wie hij eigenlijk is, en als er één op vlees op zichzelf zou kunnen vertrouwen, dan was Paulus het wel geweest. Nou, laten we eens gaan kijken hoe Paulus zichzelf voorstelt. Hij zegt dus, ik nog meer in het vierde vers, het laatste stukje. In de eerste plaats, hij zegt, ik ben besneden ten 8e dagen. Met andere woorden, hij komt uit een voorbeeldig Joods gezin. Ja, ik ben besneden ten 8e dagen, precies zoals het hoort. Ten tweede, hij zegt, ik ben uit het volk Israël. Ik ben uit het volk Israël. Ik ben zowel, zegt hij, Romeins staatsburger, dat was hij ook, door zijn vader. En door zijn moeder was hij uit het volk van Israël. Hij was echt een Israëliet. Ten derde, hij zegt, ik ben uit de stam van Benjamin. Saulus. Hey, die eerste koning van Israël was ook uit de stam van Benjamin. Hij zegt, ik ben als het ware uit een koninklijke stam. Uit de stam van Benjamin. En heeft u dat ooit wel eens geweten, dat Jeruzalem, de stad Jeruzalem, dat de stad Jeruzalem volgens Jozua 18 vers 28 in het stamgebied ligt van Benjamin? Jeruzalem ligt in het stamgebied van Benjamin. Nou, dat is nogal wat. Hij zegt, ik ben uit Benjamin. Uit de stam Benjamin. Je kunt het lezen in 18 vers 28. Als u het niet gelooft, kunt u het nog even opslaan. Jozua. Hij zegt verder, ik ben een Hebreër. Niet onder de Hebreeën, maar ik ben een Hebreër uit de Hebreeën. Met andere woorden, hij zegt, ik ben een Hebreeër die met kop en schouder boven de andere Hebreeën uitsteekt. Nou, wat was dat dan, een Hebreeër? Heeft u enig idee wat dat betekent, dat Paulus zegt, ik ben een Hebreeër?
Nou, een afstamming van Abraham.
Ja?
Dus de belofte.
Ja.
En niet uit de wet. Mm-hmm.
Hij was... Wat dat betreft zegt hij hiermee, ik ben een navolger van Abraham. En Abraham was een vriend van God. En niet iedereen noemde zich zomaar een Hebreeër. In die tijd van Paulus was er een, dat heb ik misschien wel eens meer verteld, een enorme Hellenistische beïnvloeding onder het Joodse volk. Een Griekse beïnvloeding. Waarin ze als het ware hun oude roots van Abraham steeds meer loslieten. Het gedachtegoed van Abraham. En Paulus zegt, ik ben een Hebreeër. Dat betekende ook, als u eventjes met mij opslaat in Handelingen 21, daar wordt Paulus gevangen genomen. Paulus die komt uiteindelijk aan in Jeruzalem. Dan komt hij in de tempel en dan zien de Joden hun kans schoon om Paulus gevangen te nemen. En er komt een hele opstoot en er komt de overste van Jeruzalem, de overste hoofdman, die komt daar. Het zal toen ook niet meer geweest zijn onder het gezag van Pilatus. Maar de overste hoofdman die komt eraan en die bevrijdt Paulus uit de handen van woedende Joden. En dan staat er in dat hoofdstuk 21, hoeft dat niet helemaal te lezen, u kunt het voor uzelf thuis lezen. Dan wordt Paulus zelfs op de handen gedragen om hem buiten het bereik van die Joodse handen te houden. En dan wordt Paulus naar de kazerne gebracht. En waarschijnlijk is dat precies hetzelfde gerechtsgebouw waar de heer Jezus en Pilatus stonden op de Litostrotos en Jezus verhoord werd, daar bij het tempelplein. Dat is de brug van Antonia. En dan komt gedragen op handen Paulus de trappen op, waar Jezus ook gestaan heeft. En dan zegt Paulus zo mooi, vers 37 even te beginnen, Handelingen 21 vers 37. En toen Paulus de kazerne zou worden binnengedragen, zeide hij tot de overste, mag ik u iets zeggen? En hij zeide, kent gij dan Grieks? Ze wisten niet dat hij Grieks kende. Zijt gij dan niet die Egyptenaar die deze dagen oproer maakte en de 4000 bandieten deed uittrekken naar de woestijn? Nou ja, Paulus zegt, nee, dat ben ik dus niet. En dan staat er in vers 39, maar Paulus zeide, ik ben een Jood uit Tarsus, burger van een welbekende stad Cilicië. Ik vraag u verlof om tot het volk te mogen spreken. Nou, zie je wat daar gebeurt? Dat volk woedend daar aan die trappen staan. Paulus zegt, mag ik misschien even wat zeggen tot mijn volksgenoten? Nou ja, dan denk je van, joh Paulus, dat kun je beter niet doen. Maar dan gebeurt er iets heel wonderlijks. In vers 40, en toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus boven aan de trappen staande het volk met zijn hand. En toen het geheel stil geworden was, en dan gaat het om duizenden mensen die erbij ingekomen waren. Toen het stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe. Er gebeurde me heel weinig dat er Hebreeuws gesproken werd. Er werd allemaal Grieks gesproken. Een Hebreeër onder de Hebreeërs. Hij was een Hebreeër. Hij sprak hen in de Hebreeuwse taal toe. En er staat in vers 22... Mannen, broeders en vaders, luistert naar hetgeen ik thans ter verdediging tot u ga zeggen. En toen zij nu hoorden dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. Nou, dan houdt Paulus zijn toespraak in het Hebreeuws. Hij is een Hebreër uit de Hebreeën. Hij was volkomen een navolger van Abraham. Verderop zegt hij in hetzelfde stukje: ik ben niet alleen een Hebreër uit de Hebreeën, ik ben een Farizeer. Nou, wat was nou precies een Farizeer? Was het nou een schriftgeleerde? Kon. Maar een Farizeer, dat woordje Farizeer betekent toch nog iets anders. Een Farizeer was iemand die tot in de kleinste details gehoorzaam wilde zijn aan het woord, aan de wetten. Met welk doel? Nou, de Farizeeërs hadden als doel om het volk onder de gehoorzaamheid van de wet te brengen. Want weet je wat er dan zou gaan gebeuren? Als het volk de wet zou aanvaarden en gehoorzaam zou zijn aan het woord van God, dan zou de Messias komen. Het waren eigenlijk Maranatha mensen die verwachtingsvol waren naar de komst van de Messias. En zij zeiden: de Messias kan niet komen omdat we nog niet voorbereid zijn. Zij waren als het ware het volk aan het voorbereiden voor de komst van de Messias. En dat ging heel ver. Want elke keer was het volk ongehoorzaam geworden en waren ze weggevoerd. Het was vaak de ongehoorzaamheid van Israël waardoor God zijn gelaat voor het volk verborg. Dus de Farizeeën hadden één opdracht: nu moeten we als volk ons voorbereiden op de komst van de Messias. En daarom waren die Farizeeën zo ontzettend fanatiek om het volk tot gehoorzaamheid aan de wet te brengen. Dus ze waren ijveraars van de wet. Nou, en dat was Paulus ook geweest. Hij was een Farizeeër. En iets verderop staat er: naar mijn ijver zelfs een vervolger van de gemeente. En naar de gerechtigheid der wet. Het is wat hij daar zegt. Naar de gerechtigheid van de wet was hij onberispelijk. Nou, deze Paulus. Paulus was in de ogen van heel veel mensen een veelbelovende jongeman. Maar uiteindelijk ontdekt Paulus: wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Het was schadelijk voor het plan van God in mijn leven. God zei tegen hem: Saulus, je hebt van alles en nog wat, maar zo kan ik jou niet gebruiken. Je kunt zo roemen op je eigen kunde, op alles wat jij kunt, maar zo kan ik jou niet gebruiken. Ik denk dat hier een hele grote waarheid in steekt. Soms denken we wel eens van: ik kan dit en ik kan dat en ik kan dat. Hè? Dan vertrouwen we op onszelf. Denk aan Gideon, die met 32.000 man begon om de Midianieten te verjagen. De Midianieten waren nog met veel meer. En God zei tegen Gideon: Gideon, je hebt te veel mensen bij je. Want als jij nu zou overwinnen, zou je denken dat je het zelf gedaan hebt. Nou, toen bleven er uiteindelijk na de schifting van wie bang is, wie het niet ziet zitten, die gaat naar huis, bleef er zo'n 10.000 over. En uiteindelijk bleven er maar 300 over. En daarin zie je dat God aan Gideon heel duidelijk wilde maken: je moet niet op jezelf vertrouwen. Ik doe het. Daar heb ik zondagmorgen ook over gesproken met u. God die gaat net zo lang door in ons leven dat je zegt: ja, maar Heer, nou kan ik het helemaal niet meer. En dat was met Mozes ook. We zijn gisteren even bezig geweest met de Bijbelklasse, even iets over Mozes. Nou, als je ziet dat Mozes aan het hof van Farao was, dan staat hij was groot in woorden. Hij was waarschijnlijk opgeleid in het hof van Farao tot een redenaar. Hij kon goed schrijven. Hij was de uitgekiende verlosser voor Israël. En toen God hem ging roepen, toen zei Mozes: ik kan niet praten. Misschien heeft hij wel 40 jaar met die schapen in stilte geleefd en heeft hij het helemaal verleerd, het praten. Heb je wel eens, hè, mensen die nooit iemand ontmoeten, die kunnen bijna niet meer praten. Je verleert praten. Nou, Mozes zei, u heeft de verkeerde man. En toen zei God tegen hem, ja, maar juist nu heb ik jou nodig. In al jouw zwakheid. Saul, in al zijn kunde, met al zijn kwaliteiten, wat lezen we van hem? We lezen van hem, hij verwoestte de gemeente. Hij maakte Gods werk alleen maar kapot. Zo kan het gebeuren dat mensen met vreselijk veel kwaliteiten vanuit zichzelf de gemeente kapot maken. Maar mensen die in pure zwakheid door God gebruikt worden, want wat gebeurde met Paulus? Paulus werd zo zwak en hij werd van een verwoester van de gemeente, maakte God van hem een kundig bouwmeester. Een kundig bouwmeester. Waarom? Nou, er staat, alles wat mijn winst was, heb ik kwijtgeraakt. Er staat in het zesde vers, het middelste stukje, om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven. En houd het voor vuilnis. Er zijn zelfs vertalingen die hebben hier neergezet, en houd het voor drek. Nou, dat is al heel sterk. Ik houd het voor drek, voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen. Wanneer gebeurde dat in het leven van Paulus op een hele bijzondere manier? Dat hij ontdekte dat alles wat hij had eigenlijk vuilnis was. En dat hij op dat moment dat inwisselde voor Christus. Op welk moment is dat voor hem gebeurd? Wat denkt u? Hij ging op weg naar Damascus. Met zijn begeleiders. Met veel poeha. Hij zou wel eens even voor God strijden. En dan komt hij in Damascus. Vlakbij Damascus. En dan komt de Heer hem tegen. En dan ontdekt Paulus ineens dat alles wat hij gedaan heeft uit eigen kracht geweest is. Voor hemzelf. Voor zijn eigen eer. Als een hond. Roofgierig. Als een slechte arbeider. Als een versnijder. Die de boel alleen maar kapot maakt. En hij is van zijn paard afgevallen. En hij is 3 dagen volkomen blind geweest. Hij heeft niet gegeten. Toen heeft God hem zo ontzettend klein gemaakt. Toen is hij op een gegeven moment uiteindelijk met een mand uit Damascus gelaten, is hij naar Jeruzalem gegaan. En toen kwam hij bij Jeruzalem, bij de apostelen. En hij vertelt wat er gebeurd was met hem. Weet je wat de apostelen zeiden? Bij ons kom je er niet in. Je hoort er bij ons niet bij. Nou, wat zou u gedaan hebben? Nou, dan hoef ik die Christus niet, hè? En Paulus, die verlaat Jeruzalem en die komt weer terug in de buurt van Tarsus in Turkije. En hij wordt vergeten. Hoeveel jaar? Nou, misschien wel 12 jaar. Misschien wel iets langer. Een vergeten man. Wat zal hij daar gedaan hebben? Wat zal hij daar moeilijk gehad hebben? Heer, ik ben alles kwijtgeraakt. Mijn opleiding, al mijn kwaliteiten, ik heb ze allemaal weggegooid. En ik heb Christus gevonden. Maar is dit nu hetgeen wat u met mij voor heeft? Nou, toen was Barnabas in Antiochië. En toen heeft Barnabas meegemaakt dat er een enorme opwekking was. En terwijl Barnabas daar in Antiochië deelgenoot was van die opwekking, moest hij ineens aan Paulus denken. Hij wist niet waar hij woonde. Wist niet waar hij was. Maar hij verliet die opwekking. Hij verliet die honderden mensen die tot geloof gekomen waren. En hij vertrok naar Tarsus. Op zoek naar, staat er letterlijk, op zoek naar Paulus. En ja hoor, hij vond hem. Hij heeft Paulus meegenomen. En Paulus mocht de Heer dienen in Antiochië. En dan zie je op een gegeven moment dat Barnabas verdwijnt. En dat God de draad met Paulus oppakt op zijn tijd, op zijn manier, via zijn weg. Ik denk dat Paulus dat wel meegemaakt heeft. Dat hij als het ware zoveel ingeleverd heeft om juist Christus te winnen. Dat Christus voor hem steeds groter wordt. Zoals Johannes de Doper gezegd heeft, hij moet wassen, ik moet minder worden. En dan zie je dat Paulus heel duidelijk zegt, dit alles heb ik meegemaakt. En dat is voor hem het allerbelangrijkste in het tiende vers, dit alles om hem te kennen. Nou, dat is ons vorige jaarthema. En dat staat ook hier aan het einde van vers 8, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken zijn. Niet een eigen gerechtigheid uit de wet, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. Het heeft allemaal te maken met het kennen van Christus. En als je hem kent, dan leer je de kracht van zijn opstanding kennen. Nou, Paulus heeft heel wat keertjes ook in zijn dagelijks leven de kracht van zijn opstanding leren kennen. Wat heeft Paulus niet moeten lijden in zijn leven? Heeft Paulus niet veel teleurstellingen gehad in zijn leven? Maar om dan vanuit een teleurstelling weer op te kunnen staan. Dat is de kracht van zijn opstanding. Misschien zijn er onder ons mensen die misschien beproefd zijn, ook misschien bedroefd zijn, misschien aangevochten worden, misschien neerslachtig zijn, misschien niet weten hoe het verder moet gaan. Maar de kracht van zijn opstanding betekent dat je uit die neerslachtige positie kunt gaan overwinnen. De kracht van zijn opstanding. Dat zijn kracht alles kan overwinnen waar we in ons leven mee te maken hebben. Want die kracht van hem die is boven alles. De opstandingskracht van Christus. En ten tweede, Christus leren kennen betekent gemeenschap hebben aan zijn lijden. Dan word je één met hem in zijn opstandingskracht, maar ook in zijn lijden. En dan zegt hij zo mooi hierachter, vers 10, alsof ik aan zijn dood gelijkvormig wordende zou mogen komen tot de opstanding uit de doden. En dan heeft hij heel duidelijk, spreekt hij dan ook over een stukje toekomst. Hij zegt, als ik gelijkvormig word aan zijn dood, ook lichamelijk, ook lijfelijk, dan zal ik komen tot de opstanding uit de doden. Dit is een van de keren dat er in de Bijbel gesproken wordt, niet over de opstanding van de doden, maar de opstanding uit de doden. En de opstanding uit de doden heeft te maken met de gemeente van Jezus Christus, die bij de opname van de gemeente tussen de doden op zal staan, terwijl de andere doden gewoon in de aarde achterblijven. En de opstanding van de doden zal pas helemaal aan het eind zijn bij het laatste oordeel. Want zij blijven dood in het graf achter. Maar wat geweldig dat wij deel mogen hebben aan de opstanding uit de doden. Nou, dat is hetgeen waar Paulus de gemeente in Filippi voor waarschuwt. Kijk nou alsjeblieft uit voor die religieuze mensen, voor die religieuze joden. Ze versnijden de boel. Ze roven de boel. Ze zijn verkeerde arbeiders. En strek je daaruit om juist vanuit niet een eigen gerechtigheid, niet vanuit eigen kracht, niet vanuit je eigen vlees, maar alleen vanuit Gods geest hem te dienen. Vanuit de kracht van zijn opstanding. Wie heeft hier nog iets over te vragen of aan te vullen? Dat kan natuurlijk. Allemaal duidelijk. Oké, goed. Dan gaan we samen bidden. Zullen we met elkaar de tijd nemen om voorbeden te doen? als gemeente eendrachtig bidden, voorbeden doen is uitermate belangrijk in de gemeente. Het is, ik hoorde dat pas ook nog, het is de thermostaat van de gemeente, de kurk waar de gemeente met name op drijft. Het is ontzettend belangrijk en fijn dat u hier bent vanavond. Laten we bidden voor het werk wat de Heer doet in de gemeente. En dat we meer en meer mogen ervaren dat niet wij, maar dat Hij het werk door ons heen doet, door de gemeente. Laten we bidden voor de diensten die gehouden worden. Het evangelisatiewerk, wat er gedaan wordt onder de jeugd, onder de kinderen. Laten we bidden voor het 60-plus dagje van donderdag, dat we een hele mooie dag met elkaar mogen hebben. Ik wil ook gebed vragen voor... Ik had ze vanavond nog heel even de lijn. Broeder Henk Schepping uit Hengelo. Ze komen af en toe in de gemeente. Is erg ziek. Broeder Henk Schepping heeft blaaskanker. Hij krijgt wat chemokuren. Hij zal ook wat blaasspoelingen moeten hebben. Ik heb nou even gebeld. Ik heb gezegd dat we voor hen zullen bidden. Henk en Annie Schepping. Wilt u hen in het gebed aan de Heer opdragen, alstublieft. Laten we ook voor Roel Hoek blijven bidden. Dat de Heer hem ook weer nieuwe krachten zal geven. Ook Selda, laten we haar ook aan de Heer opdragen. En Dirk van der Horst en ook Laurens. Laten we ook bidden voor de zendelingen die uitgegaan zijn. Ik vind het fijn dat Nesmi ook weer bij ons is. Je zult de draad alweer een beetje opgepakt hebben hier met het werk. Je ene been staat in Nederland en al je andere been staat in Turkije, denk ik. Ja. Maar het is fijn dat je er bent, Nesmi. En we gaan ook voor het werk in Turkije, voor de gemeenten in Turkije, maar ook voor het evangelisatiewerk in Duitsland, in Nederland, de bijbelstudies, het internetwerk, waar Nesmi ook aan verbonden is, dat we daar ook voor mogen blijven bidden. Heeft nog iemand een gebedsonderwerp wat we kunnen delen met elkaar?
Ruud zit met zijn voet in het gips.
Ruud zit met zijn voet in het gips.
Ja, dat klopt.
Heeft hij gestoeid met jou? Of heeft hij met jou gestoeid?
Ik was er ook niet bij.
Oké. Okay.
Achilles is
Ach joh.
Aangezien ik zelf ook niet zo optimaal meer functioneer. Maar het is best wel voor hem een periode.
Nou.
Na één dag had hij al moeite om binnen te blijven zitten. Maar ja.
Ja. Oké, goed. Ruurt. Manny Berghorst. Manny Berghorst, die...
jij weet daar natuurlijk wel het laatste nieuws van, maar ze heeft een open been nog steeds en ze heeft een...
Laat ook van Manny Berghorst.
Er is een verlosse.
Ja, heel goed.
Jezus, Zoon van God. Kostbaar lam van God, Messias,
God
is hij.
Kon gewoon vanuit haar balkon Jezus allemaal zien. Die heeft ook zelfs een heel filmpje ervan gemaakt van alles wat er gebeurde. Dat is de zusje van Annemie. Maar ze zegt ook van ja, je maakt het zo van dichtbij mee en het slaat je, het raakt je wel heel erg. Maar ook, er zijn wel mensen die daar getroffen zijn. Dus laten we ook voor de gemeenschap in Haaksberg bidden. Dankjewel.
Dank u, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon.
Dat klopt. Ja,
geest als een voorwerp. Totdat het werk op aarde is.
Gaan we bidden. Neem daarvoor de vrijmoedigheid en dan zal ik afsluiten.